Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Els Verhaert en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Karin Spelt voorgaat. Een welkom aan de kijkers van de website en luisteraars van de cd, in het bijzonder mevrouw Toontje Eskes. Fijn dat u met ons verbonden bent. De organist is Teus de Mik. De lector is Tineke Burgers. En de koster is Jannie Wiegers. De opname wordt deze morgen verzorgd door Piet Verhaert. De bloemengroet gaat naar mevrouw Bertha Oldhoff Willemsen. En afgelopen week zijn er bloemen gebracht naar mevrouw Joke Teunissen Lovink. U kunt uw gave geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor het werelddiaconaat. In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie Award die jongeren helpt met een vakopleiding. De organisatie begeleidt hen na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken, ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar. Aan het eind van deze dienst kunt u uw gave geven in de schaaltjes die op de tafel staan. Volgende week houden wij om 10:00 een dienst in het Anker waarin mevrouw Jansje Ruitenkamp voorgaat. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars en wij wensen elkaar een goede dienst en ik wil u vragen te gaan staan.
Zingen wij samen ons aanvangslied, lied 287, de versen 1, 2 en 5.
Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u, van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Bidden wij samen ons gebed om ontferming. Trouwe God, u bent het die ons mensen ziet. Met alles wat we zijn. Met onze zorgen en lasten. Met onze fouten en onze gebreken. Met onze vrees en angst. Maar wij sluiten zo vaak onze ogen. Voor onze eigen tekorten, voor onze eigen angsten, voor de zorgen en lasten van anderen en voor u. Leer ons zien met uw ogen. God, u bent met mensen bewogen. U ziet ons in ontferming aan. U ziet ons tekort, onze eenzaamheid, onze angst. Onze moedeloosheid en uitzichtloosheid. Dat ook wij bewogen mogen worden met uw ontferming. Daarom bidden we zingend tezamen. En omdat we weten van Gods ontferming, bewogenheid en liefde, loven we hem met de woorden van lied 304. Gaan over tot de dienst van het woord en bidden het gebed van de zondag. U die ons kent, God, u die ons hart aanziet en onze diepte peilt, wees als een licht hier in ons midden. U die ons ter harte neemt en onze naam roept, maak ons aanstekelijk. Uw licht voor mensen, en dat uw woorden ook licht brengen op onze weg, door uw geest. Amen. Aandacht voor de kinderen staat er op de liturgie. Zij zijn er vanmorgen niet, heb ik begrepen, en zie ik ook. Maar ik had iets meegenomen wat ik toch ook even aan u wil laten zien. Vandaag in de Matthäuslezing worden het symboliek gebruikt van het zout en het licht. Dus ik dacht, ik neem voor de kinderen een beetje zout mee. In een wit kommetje zie je dat natuurlijk bijna niet. Maar het gaat er natuurlijk over dat zout heel klein is. Dat je het bijna ziet, maar niet ziet. Maar als je het aan voedsel toevoegt, is het natuurlijk heel goed te proeven. En zout is in onze tijd, heeft het denk ik een andere waarde gekregen dan het voor vroeger was. Want wij proberen juist steeds minder zout te gebruiken, want het is niet zo goed voor ons om veel zout te eten. Maar vroeger was zout natuurlijk ook, en dat was ook in de tijd van dat de Bijbelverhalen geschreven zijn, zout maakte dat eten niet kon bederven als je geen andere koeling had. Dus dat je het langer kunt bewaren. Dus het was essentieel voor het leven. Nou, dat is een van de symbolen die gebruikt worden. Het andere symbool is het symbool van het licht. Zout is heel klein. Ik had de kinderen willen vragen, vinden jullie licht ook heel klein? Of vind je dat groot? Kijk, als we het licht van de kaars zien, is het een klein vlammetje. Maar als het helemaal donker hier zou zijn, dan zou je ook kunnen zien hoe het zich helemaal verspreidt. Dus is het klein of groot? En nog een symbool, dat hoort bij het lied, het kinderlied dat we wilden zingen en wat we ook nu gaan zingen. Want ja, er komt eigenlijk vaak in de Bijbelverhalen voor dat iets klein is en dat het symbool staat van iets wat uit kan groeien. En dat is ook zo in het lied van het mosterdzaad. En ik had thuis nog een potje staan met mosterdzaadjes. Dus die had ik ook willen laten zien. Het zijn mooie symbolen, denk ik, die altijd aanspreken en die ook maken dat je bewust bent dat ja, die Bijbel vol symboliek is van dagelijkse dingen die we gebruiken, die een diepere betekenis hebben. En daar gaan we vandaag ook verder over nadenken. Laten wij het lied zingen, Wil je wel geloven dat het groeien gaat? We gaan luisteren naar de eerste lezing, 1 Korinthe 2, vers 1 tot 5.
Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Tot zover.
voor de mensen die luisteren, denk ik, is het goed om de liederen ook aan te kondigen. Zingen we samen lied 838, de versen 1, 2 en 4. Mag u gaan staan en lezen we de lezing uit Matteüs 5, vers 13 tot 16. Het is eigenlijk het stukje dat aan het begin van de bergrede staat. Vorige week werden de zaligsprekingen gelezen als opmaat naar de bergrede die Jezus uitspreekt. Die rede over de geboden en vandaag het stukje uit 13 tot 16. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Zingen wij samen. Gemeente van Jezus Christus. Jullie zijn het zout der aarde en jullie zijn het licht der wereld. Woorden aan het begin van de bergrede, zoals ik net al zei. Die rede van Jezus over de wet en de geboden. Ik ben niet gekomen om de geboden af te schaffen, zegt Jezus. Maar om ze te vervullen. Ik laat je zien hoe je in de geest van de geboden kunt leven. En hoe waardevol dat is. Dat woord geboden en verboden, dat roept altijd bij iets bij ons op. En bij veel mensen, merk ik, heeft het ook een negatieve klank. Het roept het beeld op van ge- en verboden. Van strikte regels waar je aan moet houden en waar je niet van af mag wijken. Veel verhalen gaan de ronde van mensen die hun jeugd bijvoorbeeld in een christelijk gezin als benauwend en beknellend hebben ervaren. Er was veel wat je moest en weinig wat je mocht. En er werd gedreigd met straf en oordeel. Er werd weinig ruimte ervaren. Als je in zo'n milieu bent opgegroeid, kan dat soms zwaar op je drukken. En ik hoor dat nog wel van mensen terug. Dat gevoel het nooit goed te doen, angst om te falen, niet aan verwachtingen te kunnen voldoen. En die woorden van Matteüs 5, ja, zijn natuurlijk in eerste instantie, vinden we het altijd mooie beelden. Hè? Ze roepen in ons op. Dat beeld van het zout der aarde mogen zijn, het licht der wereld, mooie symbolen om iets uit te stralen van je geloof naar mensen toe. Maar er staan ook een paar zinnetjes bij die we wat moeilijker vinden. Bijvoorbeeld, als het zout zijn smaak verliest, dient het nergens voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. En ook dat woordje moeten, jullie licht moet schijnen voor de mensen. Je zou ze ook kunnen horen als een gebod, zeker als je al die geboden die daarna komen meeneemt, als een moeten. Het gevoel roept dat op aan bepaalde verwachtingen te moeten voldoen. En dat kennen velen van ons natuurlijk. Het kan, zoals ik zei net, te maken hebben met een kerkelijk of gelovig milieu waarin je opgegroeid bent. Maar het gevoel van moeten voldoen aan een bepaalde manier van leven, dat is natuurlijk veel breder. Je kunt bijvoorbeeld last hebben van verwachtingen die je ouders van je hebben. Ook dat kan zwaar op je drukken. En ook daar kennen we verhalen over. Van ouders die hun kinderen streng opvoeden met duidelijke regels, ge- en verboden. Of van ouders die verwachtingen hebben over wie jij zou moeten worden. Welke studie of welk werk ga je doen, welk beroep. Soms leggen ouders zoveel druk dat ze mogelijkheden die ze zelf niet hebben gekregen, dat ze hopen dat kinderen die wel mogen bereiken. Bereiken wat voor hen onbereikbaar was. En soms wordt het niet zo expliciet gezegd, maar voel je het als kind. Het is denk ik ook niet altijd met slechte bedoelingen dat ouders dat doen. Ieder die vader of moeder is geworden, herkent er, als je eerlijk bent, ook wel een beetje iets van in jezelf. Natuurlijk heb je verwachtingen, hoop, verlangens ten aanzien van je kinderen. En ook al proberen we ze de ruimte te geven om hun eigen weg te vinden, dan nog kunnen kinderen die verwachtingen voelen en er soms last van hebben. Als mensen later in hun leven hulp zoeken bij een psycholoog, komt het gezin van herkomst, de relaties met de ouders, de manier waarop er met elkaar werd omgegaan, de patronen die je hebt geleerd, de liefde en ruimte die werd gegeven, het komt altijd aan de orde. En dat is natuurlijk logisch, want we weten allemaal dat onze jeugd heel bepalend is voor onze ontwikkeling. Niet alleen tussen ouders en kinderen, ook in relaties kun je elkaar belasten met hoge verwachtingen. Misschien moet de ander aanvullen wat jij niet hebt of geven wat jou ontbreekt. Of alleen voor jou er zijn en geef je hem of haar geen ruimte voor hun eigen ontwikkeling. Of de perfecte echtgenoot zijn waar niemand aan kan voldoen. Niet voor niets zijn er tegenwoordig zoveel echtscheidingen. We leggen de lat steeds hoger. En ook hier kun je misschien dat woordje moeten ervaren. Je moet zo zijn of zo, of dit of dat doen. En bewust of onbewust leggen we elkaar zo allerlei verwachtingen op. Verwachtingen van de ander. In een boek dat ik las, kort geleden, kwam ik een bijzondere tekst tegen. Het is een boek over ouder worden en wat het aan je doet. En degene die het schreef, citeerde een oude zegentekst uit Mexico. Uit Midden-Amerika en Mexico, van de Nahua. Ik had hem nog nooit gelezen, maar ik vond hem eigenlijk verrassend actueel. En ik dacht, het is ook mooi om daar een keer iets mee te doen in een dienst. Toen ik de lezingen van deze zondag las, ja, kwam bij mij binnen dat ik dacht, oh, misschien mooi om deze tekst erbij te betrekken. Ik heb hem afgedrukt in de liturgie, zodat u hem mee kunt lezen. En ik wilde hem even aan u voorlezen. Een beetje tegen de achtergrond van al die verwachtingen en het moeten waar ik het net over had. Ik bevrijd mijn ouders en anderen en daarmee mijzelf. Ik bevrijd mijn ouders van het gevoel dat ze hebben gefaald. Ik bevrijd mijn kinderen van de behoefte om trots naar me toe te brengen, zodat ze hun eigen wegen schrijven in overeenstemming met hun harten, die altijd in hun oren fluisteren. Ik bevrijd mijn partner van de verplichting om mij compleet te maken. Ik kom niets tekort en ik leer van alle wezens, altijd. Ik dank mijn grootouders en voorvaderen die samen zijn gekomen, zodat ik vandaag het leven kan ademen. Ik bevrijd ze van hun mislukkingen en onvervulde verlangens uit het verleden. Ik ben me ervan bewust dat zij hun best hebben gedaan om hun situaties op te lossen met het bewustzijn dat ze op dat moment hadden. Ik eer jullie, ik hou van jullie, ik erken jullie als onschuldig. Ik ben transparant voor jullie ogen, zodat jullie weten dat ik niets verstop of verplicht ben, dat ik enkel trouw aan mezelf en aan mijn bestaan ben, en dat ik wanneer ik loop met de wijsheid van mijn hart, ik me bewust ben dat ik zo aan mijn levensdoel voldoe. Vrij van de onzichtbare en zichtbare familieloyaliteiten, die mijn vrede en vreugde zouden kunnen verstoren, die mijn eigen verantwoordelijkheden zijn. Ik doe afstand van mijn rol als redder, van degene zijn die voldoet aan de verwachtingen van anderen, lerend door en alleen door liefde. Ik zegen mijn essentie, mijn manier van uiten, zelfs als iemand mij niet begrijpt. Want ik begrijp mezelf, omdat ik alleen mijn verleden heb beleefd en ervaren, omdat ik mezelf ken. Ik weet wie ik ben, wat ik voel, wat ik doe en waarom ik het doe. Ik respecteer en waardeer mezelf. Ik eer het goddelijke in mij en in jou. We zijn vrij. De tekst begint met de woorden: ik bevrijd je. En dat woord wordt tot 4 keer herhaald. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. De tekst gaat eigenlijk in op waar ik het in het begin van deze overweging over had. Die verwachtingen van anderen die beklemmend en beknellend kunnen zijn. En het gevoel van tekortschieten, van falen, het niet goed doen, niet aan verwachtingen kunnen beantwoorden. Niet kunnen geven wat anderen van je verlangen of van je vragen. Al die dingen die spelen in de relaties tussen ouders en kinderen, partners, families. Je kunt het als kind het gevoel hebben dat je het nooit goed doet, maar natuurlijk ook als ouder het gevoel hebben dat je, dat je gefaald hebt omdat je kinderen daaronder geleden hebben. En het is dan goed om te beseffen dat ieder mens gevormd is door zijn of haar eigen jeugd. En dat ieder mens beschadigingen oploopt. En dus ook niemand perfect is. Je ouders, je voorvaderen, je partner, van niemand kun je verwachten dat ze het helemaal goed doen. Want er zijn zoveel dingen die invloed hebben. Dat woord bevrijden is eigenlijk ook een vorm van vergeven, zou je kunnen zeggen. Wat er gebeurd is in je jeugd, heeft bijvoorbeeld invloed op hoe je wordt als mens. Deze week was de herdenking van de watersnoodramp in 1953 in Zeeland en Zuid-Holland. En in de aanloop daarnaartoe werden veel mensen geïnterviewd. Vaak mensen die als kind de ramp hebben meegemaakt. Een traumatische ervaring die natuurlijk heel veel invloed heeft gehad op het gezin. En vaak werd er daarna niet meer over gepraat. Mensen verloren vaders, moeders, kinderen, broers en zussen. En als jij dan een kind bent die zo leeft in verlies, of dat je misschien een van de ouders hebt verloren, of de rest van het gezin is verdronken, dan word je natuurlijk nooit meer als voorheen. En dat heeft ook weer invloed op wie jij bent voor jouw kinderen later. Als je luistert naar het levensverhaal van mensen, je vader of moeder, je opa of oma, hoor je ook altijd, als het goed is en als mensen daar op een gegeven moment open over durven zijn, wat er moeilijk is geweest. Wat mensen heeft beschadigd en gemaakt heeft tot wie ze zijn. En dat kan van alles zijn. Ervaringen in de Tweede Wereldoorlog, een vader die moest vechten in Indonesië, ervaringen in het gezin met alcoholisme, misbruik of wat dan ook. Ze maken ons mensen tot wie we zijn. Het mooie van deze zegentekst vind ik dat het erkend wordt. Het is goed om terug te kijken naar je leven en te zien wie of wat er invloed op heeft gehad. Dat maakt dat je het meer begrijpt en het daarom ook los kan laten. En inderdaad misschien kan zeggen dat je je ouders bevrijdt van het gevoel dat ze gefaald hebben. Je neemt het ze niet meer kwalijk. Het helpt je als je daar nog zelf met hen over kan spreken, zonder veroordeling, op een open manier. Daarover met elkaar kan praten. Maar dat gebeurt natuurlijk lang niet altijd. Het geldt ook voor de relatie met je kinderen. Zij zijn er niet voor jou. Ze mogen hun eigen weg gaan. En dat geldt natuurlijk ook voor je partner. Je wilt er voor elkaar zijn, maar je geeft elkaar ook de ruimte. En die balans is heel belangrijk. Die ene zin die er staat: ik ben me van bewust dat zij hun best hebben gedaan om situaties op te lossen met het bewustzijn dat zij op het moment hadden, of met de vaardigheden die zij, de talenten die zij hebben. Hiermee spreek je eigenlijk uit dat je erkent dat ieder van ons zijn best doet met de mogelijkheden die je hebt. Met je eigen talenten, met de ruimte die je hebt gekregen om je te ontwikkelen, maar met je beperkingen ook, met alles wat er gebeurd is in het leven en in de samenleving. Het heeft allemaal invloed. En zo, met die mildheid, mag je dan ook naar jezelf kijken. Dat krijgt in de tweede helft van de tekst de nadruk. Het is goed jezelf te leren kennen. Wat heeft invloed op mij gehad in mijn leven? In welk gezin ben ik opgegroeid? Wat zijn mijn gaven en talenten? Heb ik die kunnen ontwikkelen? En welke misschien niet? Aan welke verwachtingen heb ik moeten voldoen? Je hoeft niet alles goed te doen. Je mag je gevoelens laten zien. En dat doet Paulus eigenlijk ook in die tekst in Korinthe. Hij zegt heel open: bovendien kwam ik tot u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. Hij doet de opdracht die hij moet doen, maar als mens zoals hij is. Je bent goed zoals je bent en je probeert met de mogelijkheden die je hebt wat te doen, zonder jezelf te grote druk te leggen. Nog even terug naar het begin van de overdenking, naar Matteüs 5 en het beeld van het zout en het licht. Met die levenshouding kun je misschien ook naar die woorden kijken. Naar die oproep om zout der aarde en licht der wereld te zijn. Je kunt die oproep en al de geboden die erna komen, die we de komende weken lezen, ook ervaren als een grote verwachting, als een gebod, als een druk waarvan je denkt, daar kan ik helemaal niet aan voldoen. Maar je kunt die woorden ook heel anders opvatten. Er staat eigenlijk niet, jullie moeten zout en licht zijn. Alhoewel er wel één keer moeten staat. Het begint met, jullie zijn het zout der aarde. En jullie zijn het licht der wereld. Je bent het al. De woorden willen evangelie, goede boodschap zijn. En ze zeggen eigenlijk dat God in ieder mens, in ieder van ons, als zout en licht aanwezig is. En dat je dus ieder mens kan proberen daarmee iets te doen met die goddelijke aanwezigheid in jou. De zegening die ik las eindigt ook met de woorden, ik eer het goddelijke in mij en jou. En dat past dan ook weer bij die laatste woorden van 1 Korinthe, over de kracht van de geest en de kracht van God. En daar zit ook iets in van we hoeven onszelf niet te overvragen met te hoge eisen en verwachtingen. We mogen ook vertrouwen op de geest van God die in ons werkt. En die ieder van ons kan gebruiken. Aansluitend bij wie wij zijn en wie wij zijn geworden. Onze talenten en onze kwaliteiten, maar ook onze beperkingen en tekorten. En wij worden uitgenodigd om ons steeds weer te openen voor die geest van God. Dat klinkt door alle geboden en verboden heen. En te voelen en te ervaren dat ook jou, in jou dat kleine stukje zout zit en dat licht. En dat kun je ook laten groeien door je ervoor te openen. Dat vind ik altijd mooi verwoord in het lied dat we zo gaan zingen. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Amen.
Dat is lied 834, dat gaan we dan meteen achteraan zingen. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht.
Wij willen samen danken en voorbeden doen. Elke bede wordt beantwoord met de acclamatie uit lied 367k. Hoor ons bidden, God, en luister. Wees nabij in licht en duister. Laten we samen bidden. Trouwe God, wij danken u dat we zout der aarde en licht der wereld mogen zijn. En dat u het bent die als een zoutend zout in ons aanwezig bent. Dat u het bent die als een licht door ons heen schijnt. Dat wij ons openen voor uw aanwezigheid. En ons laten inspireren en mee laten nemen door u. Wij danken u dat we er mogen zijn. Ieder van ons verschillend. Ieder met onze eigen talenten, ieder met onze eigen beperkingen en beschadigingen die het leven ons heeft toegebracht. Dat we ook elkaar en onszelf vergeven dat we er mogen zijn zoals we zijn. Daarom bidden we zingend tezamen. Wij bidden voor alle mensen die beschadigd zijn in hun leven. Omdat hun ouders hen niet de liefde en ruimte konden geven die ze nodig hadden. Omdat ze opgroeiden op een plek waar het onveilig was. Omdat gebeurtenissen in de wereld en in hun tijd grote invloed op hun leven hebben gehad. Dat we elkaar niet veroordelen, maar proberen te begrijpen. Dat we naar elkaar luisteren, ons levensverhaal en de pijn die we hebben opgelopen willen delen. En elkaar kunnen bevrijden van gevoelens van schuld en tekort. Daarom bidden we zingend tezamen. Wij bidden voor alle mensen die de watersnoodramp van 1953 van dichtbij hebben meegemaakt. Zoveel mensen dragen de gevolgen daarvan hun leven lang mee. Voor hen is het een trauma dat hun leven heeft getekend en bepaald. Dat er aandacht voor hen is. Dat ze gezien en gehoord worden. En dat deze week van herdenken hen mag helpen. Daarom bidden we samen. Wij bidden ook voor alle militairen die lijden onder een posttraumatisch stresssyndroom. Die trauma hebben meegenomen naar huis. Overal waar oorlog is, lopen mensen ernstige schade op. En het heeft grote invloed op hun leven en op de mens om hen heen. Mensen die uitgezonden waren naar Afghanistan, Srebrenica. We bidden ook voor alle mensen in Oekraïne die moeten vechten. En voor de bevolking die vreselijke dingen moet zien en meemaken. Dat ook zij gezien en gehoord worden. Hun ervaringen kunnen delen. En met hen bidden we ook om vrede. Daarom bidden we samen. Oh, In de stilte leggen we ook aan u voor wat in ons hart leeft. Misschien aan verdriet, aan zorgen, aan mensen die we willen noemen, omdat ze ziek zijn, omdat ze het moeilijk hebben. Bidden wij in de stilte. Zo bidden we zingend tezamen. En bidden we samen de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemel is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Wij gaan samen ons slotlied zingen. Lied 974, de versen 1, 2 en 5. Thank you. Wij mogen straks van hier gaan als gezegende mensen, in vertrouwen dat God met ons is, in vreugde en verdriet, in licht en donker, in tijd en eeuwigheid. En dat Hij in ons is als een zoutend zout en een licht dat ook wij mogen verspreiden, ieder op onze eigen plek. Zo zegene ons God. De eeuwige zegene u en Hij behoede u. De barmhartige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.